Goedemorgen. Fijn om weer bij elkaar te zijn op enigszins een normale manier. De vorige keer was wel heel bijzonder. Voor bijna een lege kerk preken. Dat vond ik behoorlijk spannend. Maar goed, ik heb nu weer een aardig publiek en daar ben ik dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat u bent gekomen, broeders en zusters, rondom het woord van de Heer. We hebben al iets gelezen inderdaad uit 1 Petrus hoofdstuk 3. En ik ben bemoedigd geworden door deze woorden, vers 8 tot 12, wat onze broeder voorlas. Prachtige woorden die Petrus daar optekende om ons uit te dagen, ons handvatten te geven, om waarig te wandelen met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over Psalm 19. Wilt u opslaan Psalm 19? Vorige keer heb ik ook een psalm behandeld en vanmorgen wederom een psalm. Zeker gaan we in de toekomst, zo de Heer wil en we leven, echt wel weer een Bijbelboek behandelen. Maar nu vanmorgen een lied van David. En wat voor een lied, een prachtige psalm. En dat zouden we natuurlijk kunnen zeggen van iedere psalm. Maar ik kan toch wel zeggen dat Psalm 19 een van mijn lievelingspsalmen zijn. En misschien wel mijn favoriete psalm. Psalm 19. We gaan het eerst helemaal lezen. En daarna zullen we er het een en ander over zeggen. En wat is er veel over te zeggen? Ik heb gehoord. Gerefereerd is het net naar mijn voorbereiding. Nou, mijn voorbereiding is altijd te uitgebreid. Dus ik probeer mijn gedachten te kanaliseren. En voordat ik dat doe, ga ik even naar mijn tas. Want het is best wel belangrijk om enigszins tijd te hebben. Want ik verlies mij altijd helemaal in de prediking. Dus je moet even kijken wanneer ik begonnen ben. Psalm 19. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Ze bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud en zoeter dan honing. Honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn. En vrij van grote overtreding, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Nou, houd uw Bijbel geopend, of uw mobiel, dat kan ook nog, waar u uw Bijbel op heeft staan, digitaal. En probeer mij te volgen in deze psalm. Ten eerste maak ik een opdeling. De eerste 7 versen beschrijft eigenlijk Gods openbaring, zijn woordenloze openbaring in de schepping, in het universum. God openbaart zichzelf in zijn scheppingswerken. Vers 8 tot 10. God openbaart zich door middel van zijn woord. Dus niet woordenloos, maar met woorden. Vers 11 en 12 laat zien de waarde die wij mogen hechten aan het geschreven woord, maar ook aan het ongeschreven woord. Vers 13 tot 15 handelt over onze woorden. Hoe reageren wij op die God die zich geopenbaard heeft in zijn scheppingswerken en in zijn woord? Heeft dat effect op onze woorden? Dat is een ruwe indeling. De eerste 7 versen willen we overdenken. En ik ga u een beetje theologie doseren, onderwijzen. Want in de theologie maakt men een onderscheid tussen Gods algemene openbaring en Gods bijzondere of bijzondere openbaring. Gods algemene openbaring door zijn scheppingswerken heen is als het ware indirect en is beschikbaar aan alle mensen, naar alle mensen toe. En we zullen daar straks even iets van gaan lezen. Maar Gods bijzondere openbaring in zijn woord is natuurlijk voor een selecte groep, namelijk zijn kinderen, de gelovigen. Dus dat kunt u al meenemen vanmorgen. Hoe openbaart God zich? Nou, tweeërlei. Een algemene openbaring en dat doet hij naar de hele wereld toe. Hij openbaart zich naar ieder mens hier op aarde. En dat doet hij door zijn scheppingswerken. En er is een bijzondere openbaring en dat is het woord van God. En dat hebben wij vanmorgen als selecte groep, als gelovigen, tot onze beschikking om daarover te mogen lezen en te leren. Gods algemene openbaring in deze wereld. Paulus die zegt daar toch iets over, Romeinen hoofdstuk 1, vers 18. En ik ga dat met u lezen. Houd uw vinger bij Psalm 19, dan maken we een uitstapje naar Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Dat is die algemene openbaring. Vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Nou, dit is het. Dit is Gods algemene openbaring in en door zijn scheppingswerken heen. Sinds de schepping van de wereld kunnen de mensen zien, er moet wel een eeuwig wezen zijn die krachtig is en die God is. Het is een ingeboren godskennis. God openbaart zich op die manier en dat geeft ons direct onmiddellijk een antwoord met betrekking tot de vraag. Ja, maar de mensen voor Christus. De mensen voor Christus. Konden die wel weten of er een God is? Konden die wel zalig worden zonder de Messias, zonder de zaligmaker Jezus? Ja, zegt Paulus. En dit is het. Zijn algemene zelfopenbaring door zijn scheppingswerken heen. Wat ze hadden kunnen weten, dat daar een goddelijk wezen wel moet zijn. Het is een hele beperkte kennis, dat wel. Heel beperkt, maar nochtans, God openbaart zich door zijn scheppingswerken. Psalm 8, maar ook Psalm 104, die refereert daarna. Een beperkte kennis, maar toch kennis met betrekking tot God. Want straks in vers 8 en 9, ja, Gods bijzondere openbaring, zijn zelfopenbaring in het woord, dat geeft ons een uitgebreide kennis van wie God is. Maar er is een algemene openbaring en Paulus die noemt dat hier in Romeinen hoofdstuk 1. Om te werken naar dat punt in hoofdstuk 3, om te laten zien dat de hele wereld strafschuldig staat voor die God. Nu laat ons terugkeren naar Psalm 19. De hemel vertelt, het communiceert iets, het vertelt Gods eer. Sinds de schepping van God verkondigt, vertelt de hemel iets, namelijk Gods glorie, Gods majesteit, Gods eer. Dat is Psalm 8 en Psalm 104, dat kunt u lezen. En Paulus in zijn evangelisatiemethode, we gaan het niet opslaan hoor, om de tijd willen, maar ik noem het toch, dan kunt u dat zelf uitwerken. In Handelingen hoofdstuk 14 vers 15 tot 17, maar ook in Handelingen hoofdstuk 17 vers 24 tot 28, daar maakt Paulus gebruik van de schepping om te evangeliseren onder de heidenen. En dat is een heel nuttig instrument. Als u hebt te maken met ongelovigen en misschien wel atheïsten, dan gaat u naar de schepping. En vanuit de schepping werkt u toe naar de verlosser. Dat is wat Paulus doet in Handelingen hoofdstuk 14 en Handelingen hoofdstuk 17. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Nou, we hebben dat al veel vaker gezegd. Heeft God handen dan? Nee, natuurlijk niet, want God is geest. Dit is mensvormig spreken over God. De hemel vertelt. Het gewelf verkondigt. Vers 3. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere nacht. Dag op dag. Nacht op nacht. 24 uur per dag. Eeuwenlang spreekt God. En geeft kennis door. Universeel. Altijd beschikbaar. Voor ieder mens. En dan vers 4, geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord, dat lijkt elkaar te bijten. We lazen immers in vers 2 en 3, de hemel vertelt, het gewelf verkondigt, de ene dag spreekt, het geeft kennis door. Ja, maar dit is een woordenloos spreken, want ze hebben geen stembanden. Er is geen spreken, er zijn geen woorden, en toch is er spreken, en toch wordt er gecommuniceerd. Geen stem, en toch klinkt die stem. Het is Gods woordenloze communicatie door zijn scheppingswerken. Vers 5, hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Het is universeel. Over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Wauw. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik kijk naar de scheppingswerken van God, dan kom ik altijd uit bij God. Ik kan niet anders dan als ik zie naar een prachtige sterrenhemel, of een prachtige zonsopgang, dat gaan we zo lezen, dat ik denk van, wauw, wat is dit mooi. Of toen ik op de Groos Klokner stond, wie heeft er wel eens van gehoord? Kijk, ik zie al wat vingers. In Oostenrijk, mijn vrouw en ik, we stonden daar op het hoogste punt en we keken uit en onmiddellijk bij ons beiden kwam naar voren, hoe groot zijt gij? Immens, als je soms die verre gezichten ziet, die prachtige natuur, dat je dan direct de eerste instinctieve reactie is God. En dat is wat David hier zegt. En we hebben net gelezen, die instinctieve reactie, die ingeboren reactie, zegt Paulus, is er ook bij de ongelovigen. Maar hoe gaan de ongelovigen daarmee om dan? Want die God, daar vluchten zij van weg. Nou, we hebben het al gelezen in Romeinen hoofdstuk 1. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En ik heb het vaker gezegd, het idee is van een bal die je onder het water houdt. Je moet een kracht uitoefenen op die bal om hem daaronder te houden. Als je niet voortdurend die kracht uitoefent op die bal die je onder het water houdt en je haalt de kracht weg, dan springt hij naar boven. Als de goddeloze, de ongelovige, niet voortdurend een kracht uitoefent om die waarheid ten onder te houden, dan springt hij omhoog. En dat wil men niet. Dus allerlei ideologieën, de evolutietheorie en allerlei ideologisch gedreven ideeën houdt men om maar die God ten onder te houden. Want als de evolutieleer zou verdwijnen, dan springt hij omhoog. En dat wil men niet. Vers 5b. Hij heeft, dat is God, een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Prachtig geformuleerd, of niet? Ik vind dat zo mooi. Er is niets te vergelijken, ook als literair werk, als poëtische volzinnen. Er is niets te vergelijken met zo'n psalm. Het is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Ja, ik stel het me zo voor, die bruidegom die het huis uitgaat. Waar gaat hij naartoe? Op weg naar zijn bruid natuurlijk. Vrolijk. Vol blijdschap. Snel het pad te lopen. Om zijn bruid te ontvangen. Nou, de zon is zo. Iedere keer als die zon, vooral de laatste dagen toch, als die zon opkomt en onmiddellijk zijn warmte voel je, dan geniet je daarvan. Vrolijk. Als een held, snel om het pad te lopen. C.S. Lewis. Wie kent C.S. Lewis? Steek uw vinger eens omhoog, kijk. Verschillende vingers. C.S. Lewis zegt van deze psalm, en C.S. Lewis was een geschoold in de klassieke talen, was altijd bezig met woorden. Hij zegt, ik vind deze psalm de mooiste van de psalmen, met de mooiste lyrics, de mooiste zinsconstructies van alle psalmen. Nou, dat C.S. Lewis dat zegt, dat betekent wel iets. En ik sluit me daarbij aan. Ik vind het een prachtige psalm. Nou, als ik zou vragen, Immanuel Kant. Wie heeft wel eens van Immanuel Kant gehoord? Aha! Nou, dat had ik niet verwacht hoor, een vinger. Immanuel Kant. Op zijn Engels. Maar Immanuel Kant was een filosoof. Nou, google dat maar eens even als ik uw nieuwsgierigheid getriggerd heb. Immanuel Kant, die zegt van de scheppingswerken dit. Er zijn twee dingen waaraan ik niet voorbij kan gaan. Ik kan er niet omheen. De sterrenhemel boven mij en de morele wet binnenin mij. Met al mijn gefilosofeer, met al mijn nadenken over de werkelijkheid, het zijn, zijn die twee dingen, ik kan er niet omheen. Als ik naar boven kijk en zie de sterrenhemel, en ik kijk naar binnen, ik zie de morele wet, goed en kwaad, in binnen in mij. Ja, daar kom ik wel uit op God. Vers 7. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Wat een openbaring. Het universum en God. Dat is trouwens het grote verschil met eigenlijk de religies van deze wereld. Ik weet niet of ik het vaker heb gezegd, maar soms hoor je wel eens de bezwaren van ongelovigen. Ja, er zijn zoveel geloven, zoveel richtingen, zoveel denkwijzen, ideologieën, godsdiensten, systemen van denken. Ja, wat is waarheid? Nou, we kunnen eigenlijk alle religies, ideologieën, systemen van denken terugbrengen naar drie grote groepen. En laat ons dat eens doen. Eén groep die zegt, het enige wat er is, is het universum. Het universum is een gesloten systeemdoos. En alles wat zich bevindt zich binnenin die doos. Binnenin die, in dat gesloten systeem. Dat is het materialisme. Dat is het eigenlijk het denken van de ongelovige massa om ons heen. Het universum is al wat er is. Dat is het materialistisch, darwinistisch wereldbeeld. Nou, dat is een hele grote groep. Heel veel mensen kun je daar in die groep vinden. Een tweede groep is het universum en God zijn één. Het universum, de schepping, alles wat er is en God, die vallen samen. En dat zijn alle pantheïstische religies. De Oosterse religies. Alles is bezield. De bomen, de natuur, de rivier, alles is God. En God is alles. Dat is het pantheïsme, pantheïstische godsdiensten. Er is ook nog panentheïsme. Maar dat laat ik maar rusten. Google het maar eens. En een derde groep. Het universum en God vallen niet samen, maar zijn onderscheiden. En dat zijn alle monotheïstische godsdiensten. Jodendom, christendom, islam. Meer is er niet. Probeer maar na te denken. Alles, alle geloofsrichtingen, alle systemen van denken vallen in één van die drie groepen. Dus als je dingen terugbrengt naar die drie categorieën, is het niet zo moeilijk. Ik behoor tot de categorie, en u ook, anders zat u hier niet. Het universum en God zijn onderscheiden. Het universum is afhankelijk en een scheppingswerk van die God. Maar ze vallen niet samen. Ze zijn onderscheiden. En dat vinden we hier in die eerste zeven versen. Niet een heidendom. Nee, de Joden hadden het al door. De zon, zo'n machtig scheppingswerk, is gemaakt door God. En God staat er als het ware buiten. Ik hoop dat u veelvuldig gaat nadenken over de scheppingswerken van God. Zijn algemene openbaring aan de mensheid. Maar laat ons voortgaan naar vers 8. Vers 8 tot 10. Gods bijzondere openbaring. Special revelation in het Engels. Zijn specifieke, bijzondere openbaring. En dat doet hij door zijn woord. Het is een lofzang op het geschreven woord. Nou, zes keer krijgen we een omschrijving van het woord van God. Zes keer een eigenschap van dat woord van God. En zes keer een effect van dat woord van God. We zouden ook kunnen zeggen zes zelfstandige naamwoorden. Wet, getuigenis, bevelen, het gebod, de vrezen, de bepalingen. Zes bijvoeglijke naamwoorden. Volmaakt, betrouwbaar, recht, zuiver, rein, waarachtig. Zes werkwoorden. Het bekeert de ziel. Geeft de eenvoudige wijsheid. Verblijdt het hart. Verlicht de ogen. Houdt voor eeuwig stand. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ik heb het onderstreept met verschillende kleurtjes. Vandaar dat ik het zo makkelijk op kan lepelen. De zes termen om de Bijbel te omschrijven, de zes eigenschappen en de zes effecten. En wat is dit mooi om te lezen en onszelf aan te spiegelen, want dat moet het woord doen. We zijn hier niet louter en alleen bezig met een intellectuele les, een soort schoolles, waarin we informatieoverdracht doen. Dat is het ook. Zeker, dat vind ik ook heel belangrijk. Maar als dat het enige zou zijn vanmorgen, dat we onze hoofden een beetje gevuld hebben met theologie en kennisoverdracht, ja, dan zou het misschien wel bijna een verloren morgen zijn. Wij moeten er betere mensen van worden. Betere christenen. Betere navolgers van God. Betere navolgers van Jezus Christus. Mensen die dichter groeien naar de Heere Jezus toe. Dat is het doel. En het woord van God wil ons daarvoor handvatten geven. Want wat lezen we in vers 8? De wet, de Torah, staat daar in de grondtaal. Nou, letterlijk Torah is instructie, onderwijs. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. En merk trouwens ook nog op, hè, van de Heere. 6 keer, van de Heere. Van de Heere, van de Heere, van de Heere. Dit is niet een woord van David. Dit is niet een woord van louter een mens. Van de Heere, van de Heere. Dat is onze belijdenis. Wij geloven dat dit woord een woord van de Heere is, van God. In de grondtaal staat daar Jehovah. In tegenstelling trouwens tot vers 2, de hemel vertelt Gods eer. En daar wordt het woordje voor God wat gebruikt. Wie weet dat? Ik hoor het al. Elohim. El. Hier is het enkelvoud. Elohim is meervoud. Maar Elohim, El, staat altijd voor God als schepper. Dat zie je ook in Genesis 1. Als daar gesproken wordt over God die schept, dan is het El. Elohim, meervoud. Maar zodra daar de mens naar voren komt in Genesis 1 en 2, is het Jehovah. Ook in deze psalm. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Nou, je zou alleen jezelf al helemaal kunnen verliezen in dit vers. Volmaakt. Wat triggert dat wel niet in je in het hoofd? Maar ik moet voortmaken. De wet van de Heer is volmaakt. Wat ik wel wil opslaan is 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. Ik wil even inzoomen op de effecten. Want we kunnen inzoomen op het zelfstandige naamwoord, de wet. Zijn we weken bezig. We zouden kunnen inzoomen op de eigenschap, het bijvoeglijk naamwoord, volmaakt. Zijn we ook heel lang bezig. Dus om de tijdswille wil ik mij enigszins focussen op het effect van het woord van God, dat volmaakte woord van God. Het bekeert de ziel. 1 Petrus, onze broeder las er al uit voor, uit de eerste Petrusbrief. Maar 1 Petrus laat zien het effect van het woord van God. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Broeders en zusters, daarom zijn wij een gemeente die het accent legt op het woord van God. Daarom proclameren wij inderdaad met de reformatie het sola scriptura. Alleen de schrift. Daarom zijn wij christenen die doen aan evangelisatie. Wij verkondigen de blijde boodschap. Wij verkondigen, we vertellen, we communiceren, we vervatten in woorden de heilzame boodschap met betrekking tot Jezus Christus. Wij nemen niet onze toevlucht te veel tot drama en theater en allerlei technieken. Wij zijn nog lekker ouderwets. Wij prediken. Wij verkondigen. Wij vertellen. Maar dat is het middel wat de Bijbel onszelf aanreikt. Want het woord van God gepredikt en er wordt kracht aan verleend door de Heilige Geest, dat bekeert de ziel. En ik zou de rijen door kunnen gaan en u vragen. En elke keer komen we op hetzelfde uit. Opnieuw geboren, bekeerd, het heil gevonden door het eeuwig levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het begin. De wet van de Heere is volmaakt, zijn bekeerde ziel. Daarom die bijzondere openbaring. Wij vinden het niet genoeg dat de wereld misschien een godskennis kan hebben door de scheppingswerken. Wij willen ze zo graag laten zien, die God die de wereld gemaakt heeft, die kan je op een bijzondere manier leren kennen. Als je dit woord leest, de instructie van God die volmaakt is, oh, dat bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Ja, je kan hier ook een progressie in zien in die effecten. Want met de bekering van de ziel, daar begint alles mee. En na de bekering begint onze wandel. Het christenleven begint in het afleggen en het aandoen. Het afleggen van de zonde en het aandoen van Christus. Het geeft de eenvoudige wijsheid. Nou, om maar te blijven bij de brief van Petrus, onze broeder las er al uit voor. Ik heb het net uit geciteerd, 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. Dan ga ik nu citeren 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 2. Wees zeer begeerig, waarnaar? Naar het melk van het woord. Want dat woord is ons gegeven om te groeien. Wees als pasgeboren kinderen. Zoals een baby begeerig is naar de melk van de moeder. Wees begeerig naar het melk van het woord. Want dat schenkt groei. Dat geeft de eenvoudige wijsheid. Dat geeft ons handvatten om toe te nemen, te groeien in de kennis en de genade. Om ware navolgers te zijn van God en Christus. Om daadwerkelijk te leven als koningen en als priesters. De bevelen, vers 9, we keren weer terug naar Psalm 19. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijdt het hart. Het is niet alleen dat het woord van God, het levende woord van God, onze ziel bekeert, ons groei verschaft, maar het verblijdt het hart. Wat een mooi effect. Ik hoop dat het woord dat nog steeds doet bij u. Ik ben zelf bijna 25 jaar een volgeling van de Heer Jezus, dus ik mag wel zeggen enigszins ervaring te hebben. En hier zitten misschien, en ik denk dat die zeker hier zitten vanmorgen, die langer op de weg zijn. Langer een discipel, een volgeling van de Heer Jezus. Ik hoop nog steeds dat het woord u verblijdt. Dat het u blijdschap geeft in het hart. Ik kan getuigen, ja, nog steeds verblijdt het mijn hart enorm. Want wat is dit woord tegengesteld met de woorden die ik hoor in de wereld? Wat een contrast. Wat een verwildering in de wereld. Wat een vertwijfeling, juist in de dagen waarin we nu leven. Wat een angst, wat een vrees, wat een bijna wanhoop. Wat een onrust, wat een chaos. Een wereld die meer en meer uit het lood geslagen is. Mensen die niet blij zijn. Maar als ik de dingen van God overdenk en ik voed die innerlijke mens van mij met het woord van God, dan ben ik blij. Dan is er rust. Dan is er kalmte. Dan is er vrede. Dan is er geen chaos. Dan is er harmonie. En ik kan daar zo van genieten. Het verblijdt mijn hart. Dan denk ik, och Heere, wat is het heerlijk om u te kennen. Vers 9b. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. Paulus bad dat toch om in Efeze. Och Heere, dat u de gemeente toch verlicht de ogen van het verstand mag geven. Dat ze mogen zien en weten. Oh, en dat doet het woord van God. Het bekeert de ziel, het geeft de eenvoudige wijsheid, het verblijdt het hart, maar het verlicht de ogen. Zoals ik net al zei, wat een absolute tegencultuur is het woord van God, de wereld van God met de wereld om ons heen. Wat een duisternis in deze wereld en wat een licht bij het woord van God. En als je verlichte ogen van de verstand hebt, dan kijk je de wereld in en dan zie je pas echt wat er speelt. De wereld die tast in het duister en weet eigenlijk niet wat te doen. En we kijken daar van een afstand naar en we zien het. We zien wat er speelt in de wereld en waar dat naartoe gaat. En we vinden volkomen volmaakte rust in God die die wereld gemaakt heeft. En die een bestemming heeft voor die wereld. De heerlijkheid van God zal immers die wereld eens bedekken. Van zee tot zee, van pool tot pool. Een heerlijke toekomst voor deze wereld. Vers 10a. De vreze des Heren is rein. Nou, dat is wel een hele bijzondere omschrijving. Hè? De vreze. De Bijbel wordt geduid hier met het woord de vreze. De vreze des Heren is rein. En de vreze is eigenlijk ook meer een effect. Het is een omschrijving van het woord, maar ook direct een effect bij ons. Het woord van God is te vrezen. Het is de vrezen. Eerbied, ontzag. De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. De Heer is groot te achten, te vrezen. Hij is rein. Maar het effect weer, zij houdt voor eeuwig stand. Die instabiele wereld, die veranderlijke wereld. Wij houden niet van verandering. Ik hou er niet van, maar ieder mens houdt er niet van. De mens van nature houdt niet van veranderingen. En houdt niet van instabiliteit. Die houdt niet van onrust. Die houdt niet van chaos. Een mens van nature is altijd op zoek naar harmonie, innerlijke vrede, innerlijke rust, innerlijke blijdschap. En de mens zoekt daarna. De mens zoekt niet God, maar de mens zoekt wel naar de effecten die alleen God kan geven. De mens is daar wel naar op zoek, naar die effecten. Maar wij hebben het gevonden in God zelf, in zijn woord. En wij hebben hem gevonden die de rots is, onveranderlijk en stabiel. De bepalingen, vers 10b, de bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Alles wat hier opgetekend staat in het woord van God is rechtvaardig. Is niet krom, maar is recht. Kijk, het leven van doelmissen, het leven van zondigen, maar dat is het doel missen. Je mist het doel waarvan je gemaakt bent als mens. Het leven van doel missen is een instabiel leven. Een leven van onrust. Dat is inherent aan de zonde. De zonde brengt nooit harmonie, brengt nooit rust, brengt nooit blijdschap, brengt nooit vrede. Maar als wij onze levens inrichten naar de wetten van God of de bepalingen van God, naar het woord van God, dan is het effect daarvan rust, vrede, harmonie, een mens in balans. Want de ongelovigen willen het vaak zo doen voorkomen dat de christenen, ja, jullie mogen van alles niet. Wat een saai leven. Moest kijken, ik kan alles en mag alles en ik doe alles. Maar wat een onrust, wat een disbalans. Geen blijdschap, geen rust en geen vrede. En al Gods wetten, die wij door de kracht van de Heilige Geest proberen na te volgen, je merkt in je eigen leven, wat brengt dat eigenlijk een rust? Wat een vrede, wat een blijdschap. Daarom die lofzang in vers 11 en 12, David die zegt hier, ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud, zoeter dan honing en honing zijn we uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Hou al dat goud maar. Al dat zuiver goud. Al het honing. Er is niets te vergelijken met het woord van God. Uw dienaar, vers 12, wordt daardoor gewaarschuwd. In het houden, dat heb ik al gezegd, ervan ligt groot loon. Ja, in dit leven al. En zoals ik al zei, 25 jaar alle christen. Ik heb enigszins mogen zien en proeven in mijn eigen wandel dat de gehoorzaamheid aan het woord van God brengt rust, vrede. En er ligt een groot loon in. In het hier en nu, in het navolgen van God zelf. Want vers 13, een vraag aan ons allen. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Ik niet. U ook niet. Reinig mij van verborgen afdwalingen. En dat doet hij. Dat doet God. Hebreeën 4 vers 12 zegt toch, het woord van God is scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het legt alles bloot. Zelfs zaken in uw leven, in mijn leven, die we zelf niet zien. Maar soms komt Gods woord als een raket binnen en legt iets bloot in onze ziel, in onze geest. En veroordeelt dat. En laat zien hoe we dat moeten afleggen en mogen toegroeien naar de Heer zelf. Vers 14, wie houdt uw dienaar ook van hoogmoed? Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Vers 15, nu de woorden van de mond van David en onze woorden ook, laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heren, mijn rots, weer een verwijzing naar de stabiliteit van God zelf. Heren, mijn rots en mijn verlosser. Gods woordeloze spreken in de schepping. Zijn woorden, geschreven woorden in het woord van God. Och, laat de woorden van mijn mond. En we lazen dat ook in 1 Petrus 3. Vers 8 tot 12, wat onze broeder las. Daar ging het ook toch over onze woorden, hè? Wie het leven en wil lief hebben en goede dagen zien, die houdt zijn tong in toom. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart. Ja, want hart en de woorden, dat is een nauwe verbinding. Want uit het hart komt voort. Daarom leert de Heer Jezus ook om te ijveren, te verlangen naar een rein hart. Want een rein hart, daar vloeien reine woorden uit voort. Laat de woorden van mijn mond, de overdenking van mijn hart, welgevallig mogen zijn voor uw aangezicht. Nou ben ik er toch voor mijn gevoel een beetje doorheen gesjeest. En dat geeft me soms wel eens een onbevredigend gevoel, denk ik. Er zit nog zoveel meer in. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat wat we wel hebben behandeld en gelezen vanmorgen, dat u misschien wel aangezet bent. Van, hey, wat een prachtige psalm. Ik heb ook een aantal commentaren thuis liggen. Ik heb nog wel wat digitale commentaren op mijn telefoon of op mijn laptop. Ik ga hier ook eens mee aan de slag. Nou, dan opent u wel een put die bijna oneindig is. Tot slot. Ik wil doen wat Spurgeon ook eens zei. Bij het lezen van het woord van God zoek altijd een weg naar Christus. Zoek een weg naar Jezus Christus. Nou, deze psalm. Het is niet moeilijk om van David, de dienaar of de knecht, te gaan naar de knecht met een hoofdletter. Het is niet moeilijk om van de zon met een kleine zet te gaan naar de zon der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugelen. Malachi 4 vers 2. Het is niet moeilijk om van de bruidegom met een kleine b te gaan naar de bruidegom met een hoofdletter b. Het is niet moeilijk om na te denken over die eigenschappen van het woord. Die volmaakt is, die betrouwbaar is, die recht is, die zuiver is, die waarachtig is, die rein is. Om te gaan naar de verpersoonlijking van dat woord, het levende woord, Jezus Christus. Heeft hij niet gezegd dat uw wet, uw Torah, is in het binnenste van mij? Dus u kunt zo die psalm ontleden en alle lijnen uitzetten naar het levende woord van God. Jezus Christus. Mijn tijd is voorbij. Zeker voorbij. Ik wil graag eindigen met een kort woord van gebed. En dan geef ik de dienst weer over aan mijn broeder. Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige psalm. Dank u wel voor uw geschreven woord. Dank u wel dat u ons hebt willen uitdagen vanmorgen om dat woord te gaan lezen. Want als die effecten, die resultaten horen bij dat woord, dan willen we dat. Wij willen dat, Vader. Wij willen die zegen, die verlichting, die blijdschap. O God, daag ons uit, motiveer ons om straks naar huis te gaan en met een voornemen van het hart om juist in deze tijd, in onze stille tijd, keer op keer uw woord te openen. Om gevoed te worden, om vervuld te worden met blijdschap, rust, vrede en kalmte. In Jezus' naam vragen we dit. Amen.